Verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 63, het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. 63 vers 2. We luisteren naar het woord God zoals we dat vinden in de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk, het 1e tot en met het 17e vers. Romeinen 8 vers 1 tot 17. Na de schriftlezing zingen we het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vlees. En dat voor de zonde veroordeelt het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is het dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. en die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt er niet toe. Want indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien den geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door den geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen den geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. In en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, wij komen vanavond weer terug bij de Heidelbergse catechismus in de 46e zondag, waar we een paar weken geleden met elkaar ook al bij stilstonden, maar toen hebben we slechts één aspect uit, met name antwoord 120, overdacht. We willen in de overdenking van dit stuk van onze belijdenis opnieuw voortgaan. Ik lees u zondag 46. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader, opdat Hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken, en van zijn almachtigheid alle noodruft des lichaams en der ziel verwachten. Laten wij eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Ootmoedig zeggen wij u dank, Heere, dat u ons ook op deze zondagmiddag weer samenbrengt en dat wij hier opnieuw mogen gaan horen naar datgene wat uw woord ons openbaart aangaande zeer wezenlijke, belangrijke dingen. Zeker belangrijk in het leven van hen die u vrezen, want het is toch zomaar niet een onbetekenende vraag als de vraag gesteld wordt hoe we een kind van God zijn en waar we het aan kunnen weten dat we een kind van God zijn. Met het kindschap staat of valt alles. Zijn we dat, dan zijn we erfgenamen. Zijn we het niet, dan zijn we nog altijd in het huisgezin van de vorst der duisternis. En dan zijn we ook erfgenamen, maar erfgenamen van het eeuwig oordeel. Heren, en daarom is het niet alleen belangrijk of we ja of nee een kind des Heren zijn, maar het is ook zo belangrijk om te weten te komen hoe we dat weten kunnen. Op Bijbelse gronden, waaraan we het weten kunnen. We bidden van u, Heren, als wij met name over die vragen na gaan denken vanavond, dat we dan door het werk van de Heilige Geest een verlicht oog en een ontsloten hart mogen ontvangen. En dat de prediking van het evangelie en het onderwijs uit de schriften ook waarlijk vrucht mag dragen in ons leven. Heren, doe ons allen het belang ervan inzien. Doe ons allen verstaan dat wij hier in uw huis mogen zijn als een voorrecht. En dat we inderdaad ook de gelegenheid die u ons geeft om onderwezen te worden in de dingen van uw koninkrijk gebruiken mogen. Laat onze aandacht er dan bij zijn. Laten we dan niet bezig zijn met andere zaken. Maar laten we werkelijk met gespannen aandacht proberen te volgen wat vanuit uw woord ons gepredikt zal worden. Maar laat de prediking van uw woord dan ook inderdaad recht doen aan uw woord. En rechte en zuivere verkondiging en vertolking van het evangelie van de Heer Jezus mogen zijn. In de prediking moeten we bewaard worden voor onszelf en voor eigen gedachten en voor eigen vondsten. In het luisteren moeten we bewaard worden voor onszelf, voor verkeerde toepassingen, voor oppervlakkigheid en voor zoveel dingen meer, waardoor we juist toch ook de zegen van uw woord ons zien ontgaan. Laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En geef dat we door uw geest mogen verstaan wat gij ons ook in dit uur wilt zeggen. Wees dan zelf in ons midden. U hoeft dat niet te doen, heren, want we hebben het niet verdiend. U kunt weggaan en u kunt bij ons vandaan blijven. En u kunt deze kerkdienst laten bestaan in niet anders dan wat menselijke activiteiten en wat menselijke godsdienstige bezigheden. Zonder inhoud, zonder vrucht, zonder zegen. En dat is op vele plaatsen het geval. En als dat zo zou zijn, heren, en het blijft zo, dan zal straks ook wel zichtbaar worden dat u de kandelaar van de plaats wegneemt. En dat wij aan onszelf overgelaten worden. En dan is er geen verwachting meer. Zo is het op zoveel plaatsen gegaan. De duidelijke bewijzen zijn er in lege kerkgebouwen. En in kerkgebouwen waar dan misschien nog wel wat mensen komen, maar waar het evangelie al lang verdwenen is. De boodschap van vrije genade in Christus niet meer gehoord wordt. Heren, de wereld is er vol van. En overal om ons heen kunnen we het zien en constateren dat het hoe langer hoe meer die kant uitgaat. Zo zou het ook bij ons kunnen gaan. Als uw geest zich begint terug te trekken, als gij uw geest aan de gemeente en aan de prediking van het woord onthoudt, heren, dan komen we straks ook zover. En dan krijgen we ook nog wat we verdiend hebben. Dan hoeven we nog niet eens vreemd op te zien. Want zo is het in uw woord al gezegd. Vanwege onze zonden en vanwege onze ongerechtigheden en eigen gerechtigheden maken we het ons waard dat het zo zou gaan. En toch smeken we u ootmoedig dat u niet met ons wilt doen naar onze zonden en dat u ons niet wilt vergelden naar onze ongerechtigheden en dat u ons ook niet wilt behandelen naar onze eigen gerechtigheden, maar dat u ons in Christus nog wilt aanzien en dat u ons om zijnentwil nog wilt bezoeken met de door hem verworven, duur verworven geest. En dat wij door die geest ook mogen worden geleid tot de waarachtige vrezen van uw naam en de kennis van u en van uw wegen. En dat uw geest ons dan niet alleen die kennis en dat inzicht zal geven, maar dat uw geest ons ook zal leiden. Dat uw geest ons zo zal beïnvloeden en zo zal regeren en besturen en alles zal geven wat we nodig hebben, dat we waarlijk in uw gemeenschap mogen voortgaan. Heren, wil dan genadig het zondige vergeven en alles in ons leven uitdelgen wat niet in overeenstemming is met uw heilige wil. Bezoek ons met uw heil en geef ons een gezegend uur en heilig uw woord aan onze harten. Heren, we vragen u dat gij gedenken wilt aan allen, ook aan hen die hier niet kunnen zijn, met name de zieken en de bejaarden en anderen die vanwege moeite en zorgen in hun leven niet naar de kerk kunnen. Heren, we smeken u om uw hulp en uw bijstand in al die beproevingen die er kunnen zijn, in alle tegenheden. En we vragen u ook, heren, dat u alles wat nog tegenschijnt te zijn wilt gebruiken tot geestelijk voordeel, om er zo geestelijk ook nog winst uit te mogen ontvangen. Denk aan alle arbeid in uw koninkrijk. Laat uw rijk toch komen, heren. De tijd waarin wij leven laat steeds weer zien een toename van de ongerechtigheid. Het rijk van de boze, ja, dat is sterk, dat groeit, dat breidt zich uit. Geweldig, maar wilt gij daartegenover ook doen zien dat uw koninkrijk komt, dat uw rijk ook voortgang heeft en dat dat voortgaan van uw rijk inderdaad tegelijkertijd ook betekent de afbraak van het rijk van de boze. Heren, verheerlijk uw naam door in de prediking van uw woord mee te komen en door onder alle volkeren van deze wereld uzelf een volk te vergaderen dat uw naam vreest en dat u beleidt. Laat zo ook in deze wereld, in de tijd waarin wij leven, in het laatste deel van deze eeuw, zichtbaar mogen worden, Heere, dat wat gij in de vorige tijden en onder de vorige geslachten gedaan hebt, niet ophoudt, maar dat dat voortgang krijgt en dat dat in stand gehouden wordt. Heere, bewaar ons ook als kerken bij datgene wat we overgeleverd gekregen hebben. Het gevaar is er altijd en de verzoeking komt altijd naar de kerk toe om datgene wat vorige geslachten hebben gevonden in uw woord en wat ze hebben beleden op grond van uw woord nu maar wat los te laten. En de verzoeking is er, Heere, om prijs te geven wat soms in een weg van veel strijd en wat zelfs in een weg van veel lijden verworven werd, ontvangen werd, nu te vergeten. We zijn daar ook in onze tijd niet aan ontgroeid aan dat gevaar. Integendeel, het is er allerwege. En het bedreigt ook ons en het bedreigt ook onze kerken. Dat we het op een andere manier zouden doen dan het voorgeslacht. En denken dat het op een andere manier ook kan. En dat het christelijk leven vandaag best anders ingevuld kan worden dan dat het vroeger kon. Heere, bewaar ons voor al die dwalingen. Voor al die subtiele dingen die ons toch van de waarheid van uw woord en van dat enige fundament zoeken af te voeren. En voor al die menselijke redeneringen en die vondsten die soms zo aardig lijken en die soms zo onweerlegbaar lijken, wilt u er ons van verlossen en ons onder de zuivere, onder de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus houden, om niet anders te weten dan wat Hij heeft verkondigd. En het ook niet anders te bedoelen dan Hij het heeft bedoeld. Heere, we bidden u dat Gij uw kerk dan in stand wilt houden, maar ook dat Gij uw kerk wilt uitbreiden en dat er van uw kerk wat uit mag gaan. Laat uw kerk dan ook leven, Heere, uit de kracht van uw woord. En leven in de zaligheid van uw gemeenschap. Want dan zal er ook inderdaad wat van uitgaan. We bidden u dat uw kerk zo tot zegen mag zijn en dat alle die u vrezen waarlijk een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld mogen wezen. En we belijden u, Heere, dat daar zo vaak van alles aan ontbreekt en dat het dan allemaal zo lauw en kaal en triest lijkt, zo echt herfst, ook in het leven van degene die u vrezen, dat wat groen behoorde te zijn bruin wordt en afvalt zelfs. En dat wat levenskrachtig behoorde te zijn, wel lijkt af te sterven. Zodat er een, als het ware, een doodskleed ook over het leven van uw kerk komt heen te liggen. Heere, neem dat weg. En versier opnieuw met uw geest en vervul met uw geest. En geef dat de vrucht van de geest gezien mag worden. Tot roem van uw genade. En ook tot heil en tot zegen van anderen. Zo bidden wij van u, Heere, dat u gedenken wilt aan het werk uwer handen. Dat u het bewaren wilt en voort wilt zetten. En dat u uw naam nog groot wilt maken. Heere, we leggen die noden voor u neer, samen met nog vele andere noden. En we bidden u voor onze overheid. We bidden u voor ons koninklijk huis. We bidden u voor alle die regeringsverantwoordelijkheid hebben. We bidden u voor hen die in allerlei opzichten in leidinggevende positie staan, in staat en maatschappij. Ach, wat is er een verantwoordelijkheid op sommige schouders gelegd. Laat het beseft worden, Heere, dat dat alleen maar gedragen kan worden en dat dat werk alleen maar verricht kan worden in diepe afhankelijkheid en in biddend opzien tot u, de levende God, van wie het toch allemaal komen moet. Heere, we vragen u voor uw hulp in alle moeite van dit leven, voor uw ondersteuning in alle zorgen die er kunnen zijn, ook in het maatschappelijk, in het huiselijk, in het gezins, in het huwelijks, in het persoonlijke leven. O, laat toch ondervonden worden dat we bij al die dingen die op ons pad geplaatst worden en bij al die zorgen die het deel van deze of gene zijn, dat we er maar mee tot u gaan moeten. Omdat u gezegd hebt dat al onze begeerten bekend mogen worden bij God. Heere, zo bidden wij u, hoor ons. Vergeef onze zonden en neem ons in genade aan, om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vijfde en het zevende vers. 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Zondag 46 heeft ons dus al een keer bezig gehouden. En dan met name dat zinnetje, dat die woorden uit het midden van antwoord 120, waar staat dat God onze Vader door Christus geworden is. We hebben gezien uit het woord van God dat dat waar is van hen die zowel aangenomen als wedergeboren zijn. Schrift maakt ons duidelijk dat een kind van God iemand is die tot kind is aangenomen, geadopteerd en zo in het huisgezin Gods gebracht. Schrift maakt ons ook duidelijk dat een kind van God iemand is die wedergeboren is en die aan dat werk van de Heilige Geest deel heeft gekregen, waardoor hij een nieuw mens begint te worden. En waardoor hij, en dan denk ik weer aan dat gezin waarin die aangenomen kinderen een plaats gekregen hebben, waarin hij ook de familietrek van dat gezin gaat vertonen, de karaktertrek van het huisgezin Gods. En dat is heiligheid. De geest werkt immers als de geest der heiligheid daar naartoe. Dat mensen die door hem worden bearbeid ook het beeld Gods gaan vertonen. En dat beeld Gods is, de Heere heeft het gezegd, weest heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Wel nu, kinderen Gods zijn dus die bevoorrechte, die begenadigde mensenkinderen die deel hebben aan dat dubbele werk van de Heere, aanneming en wedergeboorte. En we hebben gezien dat als dan inderdaad zulke mensen er zijn, dat zij ontzaglijk rijk bevoorrecht zijn. Ze zijn huisgenoten Gods. Ze zijn in het gezin van de Heere, de hemelse Vader, opgenomen. En zij zijn, als ze kinderen zijn, ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En er is geen groter voorrecht en geen rijkere weldaad dan een kind van God te mogen zijn. Maar hoe kun je nu weten dat je het bent? Waaraan kun je weten dat je een kind van God bent? Hoe wordt een mens zich dat bewust? Wel, dat zijn vragen die toch ook van groot belang zijn. En voordat wij verder gaan in de overdenking van zondag 46 en dan speciaal gaan letten op de vaderlijke zorg voor zijn kinderen en mogelijk ook nog op een aantal andere aspecten die aan dat vaderschap Gods verbonden zijn, willen we toch eerst vanuit de schrift een antwoord zoeken op die vraag die ik zojuist stelde. Waaraan weet je dat nu? Waaraan kun je volgens de Bijbel weten wat een kind van God is en wie een kind van God is? En hoe kun je nou voor jezelf die vraag beantwoorden of je er wel of niet bij hoort? Nu, als antwoord op die vraag verwijst de schrift ons naar met name de werkzaamheden van de Heilige Geest. En vandaar dat wij nu onze aandacht gaan richten op dat schriftgedeelte wat we vanavond hebben gelezen. Het 8e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Romeinen. Nu weet u dat de Romeinenbrief natuurlijk ook andere dingen aan de orde stelt. De Romeinenbrief stelt heel duidelijk aan de orde, om maar iets te noemen, de rechtvaardiging van de goddeloze door het werk van Christus waar hij deel aan krijgt door het geloof alleen. En daar begint eigenlijk het 8e hoofdstuk ook mee, als terugslag op wat in het voorafgaande daarover gezegd wordt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. In het voorafgaande is door apostel Paulus heel wat gezegd over Christus en over het werk van Christus en over de plaats die Christus heeft ingenomen en die hij in het leven van zijn volk wil innemen. Kortom, over de verwerving van het heil is heel wat gezegd. Maar dat is niet alles wat de apostel te zeggen heeft. Het 8e hoofdstuk wordt door hem met name gebruikt om nu ook over andere aspecten van het heilswerk van de Heere te spreken. En dan met name over het werk van de Heilige Geest. En er wordt in dit gedeelte heel wat over de Heilige Geest gezegd en over de verschillende activiteiten van de Geest worden we ingelicht. Het is natuurlijk niet de bedoeling om op al die activiteiten van de Geest te letten, maar we letten op die werkzaamheid van de Heilige Geest die met name betrekking heeft op het kindschap. Ik zei op die activiteit van de Heilige Geest. Het is er met name één. Maar er is nog een andere die door de apostel ook genoemd wordt en daar geven we niet de meeste aandacht aan, maar dat zullen we toch in de prediking niet kunnen passeren. U vindt dat alles terug in het laatste gedeelte van de schriftlezing van vanavond. En ik mag u nog wel een keer lezen de versen 13 tot en met 17 van Romeinen 8. Want daar richt zich vooral onze aandacht op en van daaruit komt het woord van de Heere naar ons toe. Vanaf vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Nou, daar staat nogal wat in. Ook nu moet ik weer zeggen, het is niet doenlijk om dat allemaal naar voren te halen. In de eerste plaats en vooral concentreren wij ons op vers 16. Want u ziet, daar gaat het heel duidelijk over het verband dat er is tussen de Heilige Geest en het kindschap. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En wat meer zijdelings richten we onze aandacht toch ook op vers 14. Want alweer zeg ik, daar laat ook de schrift ons zien het verband tussen de Heilige Geest en het kindschap. Want zoveel als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wel nu, bij het overdenken van deze woorden uit het onfeilbare woord van God, hopen we een antwoord te krijgen op de vraag hoe wij weten kunnen of en dat wij een kind van God zijn. Vers 16 spreekt dus over de geest en met name over die werkzaamheid van de Heilige Geest die hier wordt genoemd getuigen. De geest getuigt dat wij kinderen God zijn. Maar dat is niet de hele tekst. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. De apostel spreekt dus over twee getuigen. De Heilige Geest en onze eigen geest. En die twee getuigen hetzelfde. Hun getuigenis komt overeen. En het getuigenis van beide getuigen is dat wij kinderen Gods zijn. Nou, hoe moeten we dat nou verstaan? Wat bedoelt de apostel nu met deze woorden? Die ons allemaal, denk ik, vertrouwd in de oren klinken. Maar als we elkaar nu eens echt afvragen, wat staat daar nou? Wat betekent dat nu? Dan kon het wel eens wezen dat, hoewel de woorden ons heel bekend zijn, we toch niet zo gauw een antwoord kunnen geven, of misschien wel helemaal geen antwoord kunnen geven. En toch is het nodig om dit recht te verstaan, zullen wij weten of wij een kind van God zijn. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Laat ik even beginnen mogen met wat de apostel bedoelt met onze geest. Wat is dat? En wat doet die geest, onze geest? Nou, daaronder verstaat de apostel ons vernieuwde geweten. Het gaat natuurlijk hier over gelovigen. Het gaat hier natuurlijk over mensen die echt een kind van God zijn. Het gaat over mensen die we aangenomen zijn tot kinderen en die wedergeboren zijn door de Heilige Geest. Het gaat niet over mondbeleiders, over naamchristenen. Het gaat nog minder over heidenen. Het gaat hier over waarachtige gelovigen. Het gaat hier over mensen die delen in dat werk van Gods genade. Nou, die hebben een vernieuwd leven gekregen. Althans, een leven wat in beginsel vernieuwd is. Die hebben dus ook een vernieuwd geweten gekregen. En die leerden zuiver op het woord van God reageren. Goed, in die wedergeborene is die geest voortdurend bezig. En die geest, onze geest, ontdekt een aantal dingen in ons leven die erop wijzen dat het nu anders is dan vroeger. Er zijn dingen in ons leven die er vroeger niet waren. En er zijn dingen niet meer in ons leven die er vroeger wel waren. Er zijn dingen waar we vroeger geen belangstelling voor hadden, waar we nu wel belangstelling voor hebben. Dingen waar we vroeger een hekel aan hadden, waar we nu lust in krijgen. En omgekeerd. Dingen waar we vroeger naar uitgingen, waar ons hart naar uitging. En waar we door bekoord werden en waar we genoegen en plezier in hadden. Daar hebben we nou geen genoegen en geen plezier meer in. Integendeel, daar krijgen we meer en meer een afkeer en een hekel aan. Zo zijn er dingen veranderd. Dat constateert onze geest. Onze geest weet dat, dat er momenten zijn waarop dat woord van God met kracht tot ons spreekt, waarop de Heere tot ons komt. Onze geest weet dat, dat er momenten zijn dat je in de kerk zit en dat dat woord je raakt en dat dat woord je bijblijft en dat dat woord je mee, en dat het woord meegaat en dat dat woord je uitdrijft en dat er werkzaamheden zijn. Onze geest weet dat, dat er liefde tot God in het hart is uitgestort. Ook al is dat geen volmaakte liefde en al uit die liefde zich niet in volmaakte zin. Onze geest weet toch dat er uitgangen van het hart naar de Heere zijn. En dat er verlangen naar de gemeenschap met de Heere is. En als die gemeenschap met de Heere verstoord en verbroken is, dan weet onze geest dat. Onze geest weet het. Dat er in ons leven een afkeer van de zonde gewekt is. En dat omdat de liefde Gods in het hart uitgestort is, er inderdaad ook een tegenzin tegen de zonde gekomen is. En een begeerte naar heiligheid en naar gerechtigheid. Wel nu in het leven van de wedergeboorte, van de wedergeborene, neemt de geest, neemt zo'n mens zelf, als hij zichzelf waarneemt, als hij zichzelf onderzoekt, neemt hij die dingen waar, ontdekt, bespeurt en constateert hij die dingen. En wat doet die geest dan? Dan trekt die geest een conclusie en dan getuigt onze geest op grond van de waarnemingen dat wij kinderen Gods zijn. Want we hebben de merktekenen ervan. Zo zegt onze geest. Maar is dat wel vertrouwd? Is dat wel veilig? Om onze geest conclusies te laten trekken. Is ons hart, ook na ontvangen genade, dan nog niet altijd een bedriegelijk hart? Je kunt dat nu met je geest wel constateren en onze geest kan het wel getuigen. En ik kan het op grond van dit en dat nou wel tegen mezelf zeggen. Joh, je bent een kind des Heren. Maar spreekt de Bijbel ook niet over mensen die een gedaante van godzaligheid hebben? En meer niet. Spreekt de Bijbel ook niet van mensen die geen echt geloof, maar een schijngeloof hadden? Laat de Bijbel het ons ook niet zien dat er mensen waren die alleen maar een schijnbekering bezaten? En dat leek allemaal soms heel erg op het echte. En aan de buitenkant te oordelen wat je er zo van waarnemen kon, dan kon je echt niet het verschil ontdekken tussen de een en de ander. Alleen de Heere die het hart kent, hij kende ook het verschil tussen het ene hart en het andere. En hij wist of het hart echt verbroken was of niet. En of het hart echt naar hem uitging of niet. Maar aan de buitenkant kun je dat niet constateren. Wel nu, omdat er dus kennelijk surrogaat is, omdat er kennelijk namaak is. En omdat onze geest dat nooit feilloos constateren en vaststellen kan, is het dwaasheid en is het uitermate gevaarlijk om bij het antwoord zoeken op de vraag of ik een kind van God ben, alleen te luisteren naar wat mijn geest daarvan zegt. Want dan kan ik me nog erg bedriegen ook. En er zijn er die zich erg bedriegen op dat punt. Omdat die alleen maar luisteren naar de stem van hun eigen geest. En ze maken het zichzelf op grond van wat zij wel eens meegemaakt hebben, of op grond van wat ze denken, of op grond van dat ze geloven, of op grond van dat ze belijden, of op grond van nog wat. Wijs dat ze een kind van God zijn. Ze hebben helaas alleen het getuigenis van hun eigen geest. En dat kan nog zo bedriegelijk zijn. Hoe kom ik eruit? Bij mijn eigen geest kan ik niet te raden gaan. Ik heb een andere getuige nodig. Een andere getuige. Een onfeilbare getuige. Een getuige die het wel met veiligheid en zekerheid kan zeggen. En wie is dan die andere getuige? Dat is die geest. De Heilige Geest, dat is de geest die in vers 15 genoemd wordt, de geest der aanneming tot kinderen. Nou, als hij de geest der aanneming tot kinderen is, dan weet hij en hij alleen met onfeilbare zekerheid te zeggen wie kinderen Gods zijn. Hij weet dat. En ik moet zijn getuigenis bezitten, wil ik het kunnen geloven van mezelf. Zo alleen, als die geest gaat getuigen, en in zijn getuigenis mijn geest meeneemt, dan heb ik die zekerheid. Nou, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Wel, laat ik u drie lijnen trekken. In de eerste plaats, en daar beginnen we, want dat ligt het altijd vast. Het ligt altijd vast in het objectieve om te beginnen. Het is merktekenen van de ware christenen. Waar kun je die aan kennen? Waar zijn die aan herkenbaar? Welke merktekenen heeft God ze zelf gegeven? Of beter gezegd nog, welke merktekenen heeft de Heilige Geest ze zelf gegeven? Dat staat in de schrift. Daar heeft de Heilige Geest zelf voor gezorgd dat we het weten zouden. Vervolgens, dat was het eerste wat die geest doet. Vervolgens werkt die geest in het leven van zondaren. En als hij in het leven van zondaren werkt, wat werkt hij in het leven van die zondaren? De merktekenen van de ware christenen. Dan maakt hij ze hongerig naar gerechtigheid. Dan doet hij ze treuren. Dan schept hij hen een rein hart. En dan worden ze reinen van hart. En dan worden ze arm van geest. En dan komen al die dingen die hij werkt in hun leven. En die worden zichtbaar. Die komen openbaar. En daar blijkt die verandering dan uit. Dus, punt 1, de geest schrijft het neer wat de merktekenen van de ware christenen zijn. Punt 2, de geest werkt die merktekenen van de ware christenen. Of wilt u, omdat het over de kinderen gaat, die merktekenen van de ware kinderen in hun leven. En dan in de derde plaats. Dan komt die geest, dan is het niet meer mijn geest. Die is er wel bij betrokken, maar die heeft de leiding niet meer. En dan komt de geest die zijn onfeilbaar geschreven getuigenis naast het door hem gewerkte getuigenis in het leven van de gelovigen legt. En dan laat zien uit het onderwijs van de schriften met kracht toegepast op het hart dat dat overeenstemt. En dat wat je in je eigen ziel bespeurt, nu terug te vinden is in de schriften. En vandaar, gemeente, en ik heb daar wel meer op gewezen. En ik hoop dat nog wel eens meer te doen ook, want het is van geweldig grote betekenis. Als we het hebben over geestelijke werkzaamheden, over geestelijke oefeningen, als we het hebben over kenmerken of wat dan ook, waaruit dan zou moeten blijken dat we een kind van God of een gelovige of wat dan ook zijn, dan moeten we die dingen terug kunnen vinden in de Bijbel.
En dan moeten we, onze hele weg en onze hele bekering en ons hele leven met de Heere en onze strijd en onze worstelingen en onze uitreddingen moeten we terugvinden in de schrift. En als er andere merktekenen zijn dan die niet in de schrift te vinden zijn, wantrouw ze dan. Want die zijn niet van de geest en daar getuigt de geest ook niet van. Het getuigenis van de geest, dat is dat hij het woord neemt, het door hemzelf geschreven woord, dat hij het naast ons leven legt. En als dat het leven is van een wedergeboren mens waarin hij woont en werkt, dan komt het overeen met elkaar. En dan laat die geest het zien. Zie, hier staat het. En hier is het. Het is hetzelfde. Hier staat het merktekenen van de ware christenen. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan laat de geest het zien dat hij het in het leven van zo'n mens aan het werken is. En dat omdat hij het aan het werken is, dat hart uitgaat naar gerechtigheid. Dat hart hunkert naar gemeenschap met de Heere. Dat hart verlangt naar de overname door de Heere en de wegneming van schuld en ongerechtigheid. En zo getuigt de geest met onze geest, want dan wordt ons getuigenis van onze geest erin opgenomen en dan is het niet meer bedriegelijk. Zo getuigt de geest met onze geest, dat we kinderen God zijn. Nou, noem dan eens een paar dingen. Ik noemde in het kort een paar dingen die u al herkende als woorden die geciteerd werden uit de zaligspreking en uit de bergreden van de Heere Jezus. Maar nou toegespitst op het kindschap. Wat zijn dan die kenmerken, die onfeilbare merktekenen van de kinderen? Ja, laat ik maar beginnen met de kinderlijke liefde. Mag je toch verwachten van een kind, dat een kind, een rechtgeaard kind, in een normale verhouding, als zijn ouders ook normale ouders zijn, helaas zijn er ook wantoestanden, maar in een normale verhouding is er een liefdesrelatie van de ouders tot het kind en van het kind tot de ouders. En dan zal zo'n kind, dan zal een van de kenmerken van zo'n kinderleven ook zijn, dat hij of zij zijn ouders lief heeft. En dat zo'n kind, ja ik weet wel als dat gaat wat over als ze wat ouder worden, maar als ze nog jong zijn, dat zo'n kind dat soms ook wel eens zo spontaan zegt, mama ik hou zo van u. Dat gaat wat over als je teenager wordt, dan doe je dat niet meer, nietwaar jongens en meisjes. Dan geneer je je daar een beetje voor, maar het zou best geen kwaad kunnen als je het ook nog eens een keer deed. Maar dat is gewoon een normale, natuurlijk kenmerk in het leven van kinderen, dat ze hun ouders lief hebben en dus naar hun ouders verlangen, naar hun ouders uitgaan, dat ze de dingen met hun ouders willen bespreken. Als ze ergens mee zitten, ja, dan moet je dat toch kwijt. En bij wie moet je dat dan kwijt? Ga je niet bij de buurvrouw vertellen. In een normale verhouding vertel je dat thuis, vertel je dat aan vader of moeder. Nou, zo is het in het kindschap ook. Daar is liefde. Die komt bij God vandaan. We hebben hem lief, zegt Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nu als dat dan zo is, dan uitzicht die liefde ook in een verlangen. In de begeerte om bij de Heere te zijn, om met de Heere te spreken, om het de Heere bekend te maken. En dat stel je niet op rantsoen. 5 minuten voor de Heere per dag. Ofwel. Het zoeken van de omgang met de Heer, het luisteren naar de stem van de Heer, dat zet je niet op rantsoen. De Heer krijgt ook 10 minuten per dag. Is dat een bewijs van echt kindschap, van echte kinderlijke liefde? Ik dacht van niet. Dat gaat de hele dag door. Ik bedoel niet dat je de hele dag met de Bijbel in handen zit en dat je de hele dag op je knieën doorbrengt. Dat kan niet, want de Heer roept ons ook tot andere dingen. Maar je geest is wel gedrenkt in de begeerte en in het verlangen naar de Heer. En te midden van al je werkzaamheden kun je toch van die momenten hebben dat je nog eens een keer stil verzucht tot de Heere. En dat je ook onder je arbeid door toch nog weer die gemeenschap met de Heere zoekt. Zo ligt het als het teer ligt. En als er leven aan de ziel is,
Dat is niet altijd zo, ik weet het wel, dat is helaas niet altijd zo. Maar als het teer ligt, dan heb je iets van die omgang en van die dagelijkse omgang met de Here. Nou, met die liefde tot God hangt ook samen dat je een hekel hebt aan wat God, waar God een hekel aan heeft. En dat je een hekel hebt aan die dingen en dat je bang bent voor die dingen waar je de Here mee krenkt en mee onteert. En waar de Here van gezegd heeft, doe dat nou niet. Met de liefde tot de Heere hangt samen, dat is de keerzijde, dat is de andere kant van de medaille. Dat je de zonde haat en de zonde ontvlucht en de zonde zoekt te mijden. Goed, daar is dus een van die merktekenen van de kinderen. Het ligt zo eenvoudig. Het is terug te vinden in de schrift, her en der verspreid. Het is terug te vinden in het leven van de ware kinderen. En de geest legt het naast elkaar en hij zegt, kijk, hij getuigt. En onze geest zegt er amen op, dat we kinderen God zijn. Een tweede, waaruit dat blijkt is, en ik denk weer aan die kinderlijke relatie, dat kind is en wil zich ook graag afhankelijk weten van zijn ouders. En alweer moet ik zeggen, ja, dat gaat niet meer op als kinderen groot geworden zijn. Dan willen ze liefst maar onafhankelijk zijn en op eigen benen staan. Dat is een normale ontwikkeling. In een zekere zin, het kan ook abnormaal worden. En het kan ook veel te snel gaan. En het kan ook een bewijs zijn van, ik wil met mijn oude lui afgerekend hebben. Dan is het abnormaal en ongezond en onschriftuurlijk ook. Maar in een normale, natuurlijke ontwikkeling zit daar natuurlijk een groei naar zelfstandigheid in. En het hangt al samen met het hele patroon van het leven zoals God dat geweven heeft. Dat een mens op een gegeven ogenblik toch ook zijn vader en zijn moeder gaat verlaten. Maar denk dan maar weer aan die kinderen die zover nog niet zijn. En die nog graag thuis zijn. En die zich ook graag afhankelijk weten van hun ouders. Die ook dat vertrouwen hebben dat hun ouders voor ze zorgen. Ik hoor eens een dominee in een preek zeggen, mijn kinderen hebben zich nog nooit afgevraagd of ze eten kregen. Ze hebben zich wel afgevraagd wat ze te eten zouden krijgen, maar ze hoefden zich gelukkig, omdat God ook de middelen gaf, nooit af te vragen of ze wel eten kregen, want dat sprak vanzelf. Ze waren toch kinderen van liefhebbende ouders en ze wilden zich graag afhankelijk weten van die liefhebbende ouders. En dat hoort erbij, dat is ook in de verhouding van het kind tot de Heere. Om zich zo van de Heere afhankelijk te mogen weten en het bij hem te brengen en het van hem te verwachten en tot hem op te zien. Nou, tot zo'n leven wil de Heere zijn discipelen, wil de Heere de kinderen Gods ook brengen. Ik zeg er nu niet meer van, daar hoop ik volgende week apart over te preken. Als het gaat over de vaderlijke zorg die de Heere voor zijn kinderen heeft en waar de zondag 46 ook nogal wat over te zeggen heeft. Maar dan in de derde plaats, en dat hoort er toch ook bij. Kinderlijke gehoorzaamheid. En nou ben ik bang dat het beeld van kinderen hier op aarde in een hele hoop opzichten niet meer opgaat. En dat het zelfs van jonge kinderen lang niet altijd meer geldt. De andere beelden die ik zo pas gebruikte van die kinderlijke liefde en van dat spontane, van het uiten van die liefde en van die kinderlijke afhankelijkheid, dat houdt bij het toenemen van de jaren soms een beetje op. Maar die kinderlijke gehoorzaamheid, ja, daar ontbreekt bij elk kind nogal eens wat aan. En als ouderen terugkijken op hun kinderjaren, dan hebben ze, als het op dit punt aankomt, wel alle reden om met de dichter te bidden, sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Want wat ben je verschillende keren ongehoorzaam geweest. En wat heb je of openlijk of stiekem de wil van je ouders niet gedaan en de wet van je ouders overtreden. Maar in het kindschap, als het gaat over de kinderen Gods, dan zit daar ongetwijfeld een element van gehoorzaamheid in. En het kind wil ook niet anders. Dat hij vaak anders doet. Dat hangt samen met dat voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Want die overgebleven zonde en die verdorvenheid, helaas,
die staat zo vaak nog in de weg. Maar het recht geaarde kind begeert de wil des vaders te doen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, hoe functioneert dat dan? En nu kom ik bij wat ik zo pas genoemd heb, wat ik zo pas aangewezen heb als een tekst uit dit gedeelte uit Romeinen, waar we toch ook even onze aandacht aan zouden geven, al was dat niet het volledige, al zou daar niet het volledige accent op komen te liggen. Ik denk nu even een paar versen terug aan vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. U zegt, heeft dat dan met gehoorzaamheid te maken? Ja, dat heeft met gehoorzaamheid te maken. Maar die staat dat de Heilige Geest de gids is. Nee, dat staat hier niet. Zo moet u het woord lijden niet verstaan. Als er gezegd wordt dat die geest leidt, dan betekent dat niet dat die geest bij de hand neemt en dat die geest op de weg leidt en dat die geest je brengt waar je zijn moet en leidt bij het nemen van beslissingen. Dat doet de geest ook wel. Dat staat op andere plaatsen in de schrift, maar dat moet u hier niet inlezen. Wat is het hier dan? Leest u alstublieft vers 14 in nauw verband met vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Als je de begeerten van het vlees doet, als je je oude mens volgt, als je de zondige lusten die er in je leven, in je hart zijn overgebleven volgt, zegt de apostel, dan kun je je 100 keer een kind van God noemen en dan kun je 100 keer roemen in de rechtvaardiging en dan kun je zeggen dat er geen verdoemenis meer is voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar als je naar het vlees wandelt, dan zul je toch sterven. Want het gaat niet alleen om de rechtvaardiging, het gaat niet alleen om de vergeving van je zonde. Het gaat er niet alleen om dat je kunt roemen in het weer aangenomen zijn door de Heer. Het gaat er ook om dat je leven vernieuwd wordt, dat je geheiligd wordt. En vandaar dat de apostel zegt, als je naar het vlees leeft, doet er niet toe wat je dan beleidt. Doet er niet toe welke taal je spreekt en welke woorden, welke grote en hoge woorden je misschien ook uitspreekt. En wat je van jezelf ook allemaal denkt en wat je van jezelf ook allemaal beweert. Als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult gij leven. Als je geen vrede hebt met die zonde in je leven, als je geen vrede hebt met die boze lusten in je bestaan, en als je in plaats van ze de teugel te vieren en ze de vrije hand te geven, ze gaat bestrijden, sterker, als je ze gaat doden, dan zult ge leven. En dat is niet alleen in deze tekst dat de apostel dat accent legt. Ik denk ook aan Colossense 3, waar de apostel spreekt over dood dan uw leden die op de aarde zijn. En Hebreeën 12, waar we lezen, jaag de heiligmaking na, zonder de welke niemand de Heere zien zal. Want nu en zo zijn er meer plaatsen te noemen. Maar dat is dat accent wat de Heer in zijn woord zo herhaaldelijk legt. Het gaat ook om een nieuw leven. Om de openbaring van dat nieuwe leven. Om een wandel in Godvruchtigheid. Waarbij de zonde niet mee kan. Waarbij je de zonde niet onder de arm meeneemt. Of waarbij je de zonde niet in je achterzak meeneemt. Om hem later op een gelegen moment er eens uit te halen. En opnieuw daarnaar te luisteren. Nee, die zonden, die werkingen des lichaams moeten gedood worden. En wie zou daar nou toe in staat zijn? Niemand. En toch moet het gebeuren. Hoe dan? De apostel geeft het antwoord. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, dan zult gij leven. Want, ziet u het verband? Zoveel als er door de geest Gods geleid worden. Door de geest Gods geleid worden in dat werk, in dat werk van het doden van de werkingen des lichaams. In dat werk van de heiligmaking. Op die pad, op dat pad, dat smalle pad van de heilige wandel. De wandel waardiglijk het evangelie. Zoveel als er door de geest Gods daarbij geleid, daarbij geassisteerd, daarbij ondersteund worden. Die zijn kinderen Gods. Nou, dan klopt het toch weer. Wat is die geest dan aan het doen als hij in staat stelt om de zonde te bestrijden? Als hij onvrede in het hart geeft met de bestaande zonden? Als hij een mens inwint voor een leven in heiligmaking? Als hij de schoonheid en de heerlijkheid laat zien van een leven waarin God de eerste plaats inneemt? Wat is die geest dan aan het doen als hij de begeerte om het kwade te doen wegneemt? Wat is die geest dan aan het doen? Hij is de familietrek aan het herstellen. Hij is bezig om die kinderen die hij in dat huisgezin een plaats gegeven heeft, op vader te laten lijken. Ja toch? Omdat God die zonde niet wil, omdat God die werkingen des lichaams niet aanschouwen en niet verdragen kan. Daarom moeten ze gedood worden. Omdat het tot oneer van vader is. Omdat het vader smart aandoet. Daarom kan het kind er ook niet meer mee leven. En daarom kunnen we de wereld niet meenemen. En kunnen we niet wereld zijn. En kunnen we ook niet half en half wereld zijn. En God dienen en toch de mammon. Het is onbestaanbaar. Het is in strijd met het wezen van de kinderlijke liefde en de kinderlijke gehoorzaamheid. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het. En dat werkt de Heilige Geest in het leven van alle die door hem worden geleid. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe geeft hij ons gewilligheid, gehoorzaamheid? Hoe geeft hij een mensenkind gewilligheid om de werkingen des lichaams te doden? Want denk daar niet gering over, gemeente. Dat is nogal wat. De werkingen van je lichaam doden, dat is in je eigen vlees snijden. Dat is tegen jezelf nee zeggen. Dat is je eigen begeerte kruisigen. Dat is jezelf in de dood geven met je oude bestaan. Dat is tegen je zin, tegen je begeerte ingaan. Dat is rechterhanden afhakken en rechterogen uitrukken bij tijden. Dat is niet gering. Hoe geeft de Heilige Geest daartoe gewilligheid? En hoe geeft hij die gehoorzaamheid? Ik noem u twee dingen. Dan laat de Heilige Geest ons de bloedende, de lijdende, de stervende Heere Jezus zien. Dat hoort er altijd bij het werk van de Heilige Geest. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. Dan stelt hij de lijdende borg voor ogen. En dan wordt het oog van Gods kind verlicht om die lijdende borg te zien op zijn lijdensweg. Om de druppels bloed te zien en om het lijden en de smart en de angsten en de vrees die er in zijn ziel waren van verre te aanschouwen. Dan laat de geest hem zien, geknield in de olijvenhof, droevig en zeer beangst. En zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. En als de geest ons een blik laat slaan op die lijdende, op die stervende zaligmaker, en het besef is levendig in de ziel dat wij door onze zonden hem al die jammeren aandeden, dan krijgt de mens gewilligheid om de werkingen des lichaams te gaan doden. En dan praat je niet meer over hoe ver kan ik gaan en is dit geoorloofd en is dat toegestaan. Nee, als hij er zo onder moest lijden en zo zwaar voor moest boeten, dan blijf ik liever een meter dan een centimeter bij de zonde vandaan, begrijpt u? Want ik zou hem toch niet weer zo lijden willen aandoen. Ik zou zijn geest toch niet graag opnieuw bedroeven en tegenstaan. Ziet u wat de geest dan aan het doen is? Dan geeft hij een mens een teer geweten. En dat is een bewijs van hartelijke liefde.
Liefde tot God en liefde tot die oudste broeder in dat gezin. Want dankzij het werk van die oudste broeder mocht ik in dat gezin komen. En als de geest bezig is om ons gewillig te maken, om de werkingen des lichaams te doden, dan laat hij niet alleen zien wat die zonde Christus gekost en wat ze hem aangedaan hebben, maar dan laat die geest ons ook de zonde in haar afschuwelijk karakter zien. En dan kom je dat ook aan de weet. Dat de zonde jezelf zoveel schade berokkent. En dat de zonde duisternis over je ziel haalt. En dat de zonde de gemeenschap met de Heere verbreekt. En dat je ver bij God vandaan komt. En dat de Heere zichzelf verbergen moet vanwege onze zonde. En als dat ondervonden wordt, de Dordtse leerregels gebruiken die uitdrukking, dat de verberging van Gods aangezicht, nou dat moet de Heere dan doen in het leven van zijn kinderen. Als ze weer overtreden hebben tegen hem en als ze weer onachtzaam en onbedachtzaam geleefd hebben en als ze toch weer gedacht hadden dat ze hem konden dienen en tegelijk de zonde vasthouden, dan moeten ze het ondervinden. Denk eens aan David. Ik kom straks op die uitdrukking uit de Dordtse leerregels wel even terug. Maar denk eens aan David, die heeft dat ook gedaan. En wat een duisternis heeft hij over zijn ziel gehaald. Hij camoufleerde dat wel, Psalm 32 zegt dat ook. Hij zweeg. Maar ondertussen, hij ging zijn gang. Hij leefde als een vrome in Israël. De buitenkant wist er niks van. De buitenwereld, de mensen, ze konden aan David niks bespeuren. Hij hield de schijn op, hij hield de show op. Maar het was ook alleen maar een show. Maar Gods aangezicht zag hij niet. Kijk, en dan heb je een bewijs in Davids leven dat er toch een gekende des Heren was. Een onbekeerd mens heeft Gods aangezicht nooit gezien. Mist dat aangezicht van de Heren ook niet als het verborgen is. Maar iemand die het gezien heeft in zijn leven, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Iemand die het gezien en kent in zijn leven, die weet wat het is als het verborgen is. En als je dan niet zo ver kunt en wilt komen om te beleden dat je er zelf oorzaak van bent en dat je er zelf door je zonde oorzaak aan God voor gegeven hebt, dan krijgt de mens het zwaar. En dan zeggen de Dordtse leerregels dat aangezicht Gods, dat het verborgen is, dat is een ding bitterder dan de dood. Zo spreekt het waarachtige leven dat gekend heeft de ontmoeting met de Heer en het leven met de Heer. En dat het dan missen moet en soms door eigen schuld missen moet. En ook niet eens meer weet hoe je op de plaats des berouws moet komen. Maar ondervindt het wel. David zegt het in de 32e psalm. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Een mens zou ervan sterven. En dat zijn kinderlijke dingen. Dingen die een kind kent. En omdat een kind die dingen kent, wordt hij bang voor de zonde. Want als hij één ding begeert, dan is dat het aangezicht van zijn vader. En dat dat weer goed is. Oh, hij verknoeit het iedere keer weer. Maar het kind kan niet leven in vrede en in gerustheid als vader niks meer tegen hem zegt. En dus moet hij terug. En dat is een van de argumenten, een van de motiveringen die de Heilige Geest gebruikt om een mens bang te maken voor de zonde. En de Geest die leidt, die zegt, doe dat toch niet. Doe dat toch niet als de verzoeking er is. Dan maand de Heilige Geest ons van die weg af. Soms heel krachtig. En hij twist, o gelukkig als de Geest dat doet. Wat moet er van ons worden als de geest zwijgt en als die ons onze gang laat gaan? Dan kom je in zo'n situatie. En als de geest dan ook laat zien het karakter, het kwalijke, het verderfelijke, het ellendige karakter van de zonde, omdat je jezelf zoveel schade berokkent, laat de Heilige Geest ook wel eens een keer zien de gevolgen die de zonde heeft. Jouw zonde, mijn zonde, in het leven van een ander. En wat een schade er dan in het leven van een ander door ontstaat. Nou ziet u, zo is die geest bezig om gehoorzame kinderen te maken. om ze te zover te brengen dat zij de werkingen des lichaams gaan doden. Want die begeerte om gehoorzaam in Gods wegen te gaan, die legt hij zelf in het hart. Nou en zo is dan dat heilige werk, dat werk van de Heilige Geest betrokken op de bewustwording van het kindschap. Die zijn kinderen Gods, die zo door die geest van heiligmaking en door die geest van de aanneming tot kinderen worden geleid en die door het getuigenis van die geest worden verzekerd. Die zijn kinderen Gods. Hoort u daar nou ook bij? Die grond, die Bijbelse grond, dat Bijbelse antwoord, dat is het enige echte antwoord. Je kunt zelf een antwoord geven. En je kunt anderen een antwoord laten geven op de vraag, hoe weet je dat je een kind van God bent? En je kunt het zeggen, nou, dat is nou ook wat, dat is nogal omslachtig en dan moet de Heilige Geest bij te pas komen en dit en dat. Het is toch veel eenvoudiger als wij de conclusie, ja, dat is heel veel eenvoudiger, dat gaat veel vlugger ook, maar dat is je eigen geest. Dat is je eigen geest. Durf je het daarmee te wagen? Durf je het daarmee te doen? Met alleen het getuigenis van onze eigen geest, dan zijn we er gauw. En dan hebben we een aantal uiterlijke kenmerken, een aantal uiterlijke voorrechten en op grond daarvan, ja. Maar houd dat stand. Houd dat stand. Zal het goed zijn als God u gaat onderzoeken, zo zegt er ergens de profeet. Is het maar veiliger om dat getuigenis van de geest Gods te hebben. Dat is bereikbaar, dat is beschikbaar. Want hij is de geest der aanneming tot kinderen. En hij is de geest der heiligmaking. En hij wil die dingen werken. Oh, en hij werkt ze ook in het leven van al de zijnen. Wel, nu laten we dat werk dan in ons leven zoeken. En daarnaar staan om zo ook door die geest langs die weg te mogen komen tot wat er in vers 15 staat. Nog even een kort woord over dat 15e vers. Want ge hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Die mensen dus, vers 14 en in vers 16 omschrijven ze, die wedergeboren en geadopteerde kinderen, die ook de geest van de adoptie hebben, die leren door die geest, omdat hij ze vrijmoedig maakt, zeggen Abba, Vader. Hier staat, zij zeggen het. Galaten 4 zegt, hij zegt het. Die geest zegt Abba, Vader. Hoe zit dat? Galaten 4 zegt dat de geest Abba, Vader zegt. Romeinen 8 zegt dat de gelovigen, de kinderen, Abba, Vader zeggen. Nou, eenvoudig. Die geest zegt het ze voor. Die geest neemt ze als het ware bij zich. Zoals een moeder een klein kind dat een beetje aan het brabbelen gaat ook bij zich neemt. En oefent en zegt, zeg eens, Abba, zeg eens, Vader. Zo onderwijst de geest die kinderen Gods, dat zij in die kinderlijke genegenheid, in die kinderlijke gezindheid, in die kinderlijke liefde en in die kinderlijke gehoorzaamheid God nu ook gaan kennen en erkennen als die liefderijke God en Vader. Dat had de Heere Jezus voor ogen toen hij zijn discipelen leerde, onze Vader die in de hemelen zijt. Waarbij dan tegelijk, en dat staat in antwoord 121, vastgehouden moet worden dat die vertrouwelijke omgang nooit mag ontaarden in wat dan wel genoemd zou kunnen worden familiariteit. Zodat je tot God gaat spreken alsof je tot een buurman of tot een kennis spreekt. En zodat je Gods vadernaam gaat gebruiken op een manier waarbij je tegelijk die vadernaam naar beneden gehaald hebt. En dat gebeurt helaas En dat maakt de ware kinderen God soms wel eens kopschuw en vreesachtig om de naam van de Vader echt eerbiedig te gebruiken. Maar dat misbruik, ik zei al 121 vraag en antwoord 121 wijzen daarop, wij mogen. En daarom zegt de Heere Jezus ook onze Vader die in de hemelen zijt, wij mogen nooit aardselijk van die majesteit gaan denken. We mogen hem nooit uit de hemel halen. We mogen hem nooit ontdoen van zijn hemelse heerlijkheid. Hij is God, hoewel hij Vader genoemd mag worden. Hij blijft de hemelse majesteit. Hij blijft hoog verheven, hoewel het kind vertrouwelijk tot hem mag gaan en nog niet eens audiëntie aan hoeft te vragen. Want de enige die dat niet hoeft in een koninklijk paleis, dat zijn de kinderen van de koning of de koningin. Zo is toch? Maar hij blijft God. En we zullen hem nooit naar beneden halen. En dat is een kwaal waaraan velen die dan zo vrijmoedig vader zeggen, soms wel eens blijken te mankeren. Helaas. Maar aan de andere kant, in de tere omgang en door het werk van de geest en door het onderwijs van de geest, mogen Gods kinderen toch ook vorderingen maken in de kennis van hem die, ik denk weer aan de woorden uit het midden van 121, antwoord 121, die om Christus en door Christus hun vader geworden is. Nou gemeente, er is geen rijkere weldaad dan een kind van God te mogen zijn. Geen grotere zegen dan een kind van God te mogen wezen. Niet als je het jezelf wijs maakt, maar als de geest het je getuigt. Erfgenaam van alle dingen. Voor nu en voor altijd. Geborgen. Veilig. Voor rekening van God drieënig. Er is geen grotere zin. Ja, zou je een ridderorde krijgen, al zou je officier in de orde van Oranje Nassau worden, dat leg je af als je sterft. Je kunt het nog op de rouwkaart zetten, maar dat is wel het laatste. En al zou je titels hebben, 3 of 4, gediplomeerd hier aan welke universiteit en aan welke hogeschool ook. Je legt het neer en je diploma's hebben geen waarde meer, al staat er een lakzegel op nog niet in het uur van sterven. Het brengt je niet verder. Het helpt je geen stap dichter naar de hemel. Ik doe er niet van af. Ik zeg niet dat het waardeloos is. Nee. En als het resultaat van het gebruik van talenten is, wees er dankbaar voor dat de Heere die talenten gaf. En wat we op aarde ook mogen bereiken. Als God het ons geeft dat we het bereiken, dat onze arbeid bekroond wordt met zijn zegen, dan is er reden voor dankbaarheid. Maar ik bedoel dit. Je kunt er de rechterstoel niet mee passeren. Nooit. Je kunt het niet aan de rechter laten zien, welk diploma of welke onderscheiding dan ook, om op grond daarvan en op grond van wat je hier gehad hebt en de titel die je hier gekregen hebt, de rechter te passeren. Maar als je het certificaat mag tonen dat je een aangenomen kind bent, en meer nog, als de Heilige Geest het uitgewerkt heeft in je leven, door je ook dat familie, die familiekaraktertrek te laten vertonen. En als die dat in je ziel gewerkt heeft, zodat de Heere het zelf herkent, dan kom je met die onderscheiding kind van God wel ver. Dan zegt de Heere Jezus straks, komt gij gezegenden mijns vaders, want je was kind en dus ook erfgenaam. Komt, gezegenden van mijn vader en uw vader, beërft het koninkrijk. Dat is het enige wat stand houdt. Dat is het enige wat meegaat over dood en graf heen. Zalig om een kind van God te zijn. Maar ontzaglijk om het niet te wezen. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 1e en het 10e vers. Laten wij danken. Ja, Heere, dat past ons om uw naam te danken en om u te erkennen voor het goede dat u ons gegeven hebt. En als we dan speciaal ons tot u, o Heilige Geest, mogen richten in ons dankgebed, dan willen we u erkennen voor het feit dat u al deze dingen doet, zoals de apostel ze beschreven heeft, getuigen en lijden. En dat u het bent die kracht geeft om de werkingen des lichaams te doden. Ach, als wij ons speciaal tot u mogen richten, Heilige Geest, dan is het met de beden: doe die dingen ook in ons leven. Kom, Schepper Geest, en bezoek ons met dat heil. Het is allemaal vrucht van het werk van de Heere Jezus en u neemt het uit zijn volheid. Maar doe dat dan ook en leer ons die dingen. Onderwijs ons daarin. Heere, breng ons op die plaats waar wij een waarachtige verootmoediging voor God mogen knielen. En waar wij door uw geest geleid waarlijk de zonde in ons leven leren bestrijden, leren mijden, leren vlieden. En dat dan de liefde Gods in onze harten mag zijn uitgestort. En dat er ook die kinderlijke gehoorzaamheid en gewilligheid mag zijn om u, onze schepper en formeerder, ja meer de God van ons heil alleen te behagen en te dienen. En zo ook de liefde te bewijzen. We kunnen wel eens hard lopen en soms draven om van alles en nog wat te doen. Maar dat is nog geen bewijs dat ons hart recht is. Maar als die liefde in ons hart leeft en als de gezindheid oprecht is en als de gehoorzaamheid aangekweekt wordt door de Heilige Geest, dan schept u daar een behagen in. Als de ziel het zeggen mag, ik zal u hartelijk lief hebben en sterkte, dan schept u er een behagen in. En als het hart zich voor u uitstort en als de ziel de noden en de begeerte bekend maakt en als het verlangen geuit wordt, Heere, en als zo het kind vlucht tot het vaderhart, dan zijn dat de dingen waarover u zich verheugt. Maar de Heilige Geest moet ze ons leren. O, wij bidden u nogmaals, Heilige Geest, als we er nog helemaal buiten staan, als we er niks van kennen, wat we onszelf misschien ook wijsmaken en verbeelden of inbeelden, als we luisteren alleen naar het getuigenis van onze eigen geest, doe ons zien wat we missen. Doe ons zien wat we tekortkomen. Dat we er echt buiten staan. En wilt gij dan door uw onwederstandelijke kracht trekken, wederbaren, winnen voor de zalige dienst van de Heere, werkt u al die dingen. De vergeving van onze zonden. Ga nu met ons, ook in de week die wij zijn ingegaan, helpen ieder bij het werk, sterk tot de taak hier op deze aarde, en dat alleen uit genade. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.